Hoe het ook zij, de gemeente is dus een gemeente van eerstelingen, loopt dus al vooruit op de openbaring van het koninkrijk hier op aarde. En daarom is deze geschiedenis van de verovering van dat Oost-Jordaanse, over Jordaanse moet ik eigenlijk zeggen, Jordanië gewoon, hè. De verovering van dit gebied, oostelijk van de Jordaan, is dan de uitdrukking van de situatie in onze bedeling. Dat blijkt trouwens ook uit de volkeren die genoemd worden. In de eerste plaats natuurlijk hebben we te maken met het land van Ammon en Moab. Ze worden ook inderdaad genoemd, beide, Ammon en Moab. Ben ik vorige keer ook op ingegaan, hè. Dat is dat moeilijke verhaal van die twee zonen of kleinzonen of hoe het maar heet van Lot. Maar ze zijn in de geschiedenis nu eenmaal een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Dat is nu helemaal niet anders. Maar hun land, of hun gebied, of deze volken, om zo te zeggen, Ammon en Moab, waren in de macht der Amorieten. En Amorieten zijn in de hele Bijbel de uitdrukking van de macht der lucht, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Overheden, machten, tronen, heerschappijen, alle naam die genaamd wordt, enzovoorts. Waarbij de gedachte is dat deze volkeren inderdaad terechtgekomen zijn rechtstreeks in de macht van Satan. En waar zijn beeld zijn, laten we maar zeggen, van de 10 stammen. Ik ga er nu maar zo losjes mogelijk overheen, hè. Maar waar zij in beeld zijn van die 10 stammen, moet dat een duidelijke zaak zijn. Die zijn namelijk inderdaad in de ballingschap verdwenen en zijn inderdaad in de macht gekomen, zoals in de rest van de wereld trouwens, in de macht gekomen van de grote tegenstander, van dus de macht der duisternis. Dat is waar het om gaat. Maar het aardige is dat als hier de Israëlieten verschijnen, wordt het land van Moab en Ammon weer verlost van deze Amorieten. Want de Amorieten onder leiding van Sion worden inderdaad verslagen. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal uitgeroeid werden, want ze hebben er nog jaren last van gehad, van Amorieten. Maar daar gaat het nou niet om. Maar het land wat van hen was, of wat zij beheersten, werd dus inderdaad weer aan hen onttrokken. Hetgeen een uitdrukking is van hoe landen, volkeren, die deel uitmaken op de een of andere wijze. Want die discussie gaan we nou niet meer aan, hè. Maar dat landen en volkeren die deel uitmaken van die 10 stammen op een of andere wijze toch onttrokken zijn aan de macht van Satan rechtstreeks, aan deze overheden en macht en deze macht der duisternis. En ik zeg er meteen achteraan wat ik net ook zei, heel consequent, dat betekent niet dat men daar nooit meer last gehad heeft van de tegenstander, want dat is wel zo, maar het is dan veel incidenteler. Niet zo systematisch, maar veel incidenteler. Laat ik het zo zeggen, want je moet tegenwoordig voorzichtig zijn natuurlijk met dit soort dingen. Laat ik het zo zeggen dat, voor zover ik kan zien, een zeer groot deel en waarschijnlijk het grootste deel van de volkeren der aarde rechtstreeks, maar dan ook werkelijk rechtstreeks en zelfs tamelijk bewust zich bevinden in de macht der duisternis. In de macht van Satan. Nou ja, zo leerde ik het ook vroeger op de lagere school en ik heb het nog eens nagezien, maar ik zou niet weten wat er veranderd is inmiddels. Alleen men wil het niet meer weten, maar daarom is het wel zo. Vele landen en volkeren rechtstreeks, zeker via hun religie, godsdienst, abusievelijk geloof genoemd, via hun godsdienst rechtstreeks in de macht van Satan, maar houdt zich ook bezig inderdaad met de dienst aan die macht der lucht en zelfs de aanbidding daarvan enzovoorts. Onder wat voor namen dat gebeurt, dat doet weinig ter zake. Al die volken spreken verschillende talen enzovoorts. En ik heb niet de minste behoefte om erin te verdiepen, om te kijken of degene die in de ene taal zus heet misschien dezelfde is die in de andere taal weer zo heet enzovoorts. Daar begin ik helemaal niet aan. Maar dat die volkeren rechtstreeks verkeren in de macht van de tegenstander lijkt mij een duidelijke zaak. Ik ben bovendien van mening, maar dat staat natuurlijk niet in de Bijbel, maar ik ben bovendien van mening dat de zogeheten grote wereldgodsdiensten gewoon door de duivel zelf zijn uitgevonden. Nee, het is geen licht, het is leugen. Het is geen licht, het is duisternis. Maar het is ook de bedoeling dat die mensen, die volkeren, in duisternis blijven wandelen. Daar gaat het maar om. En als ze zich verbeelden dat het licht is, wel des te beter voor de tegenstander, denk ik dan altijd. Dan zullen ze niet naar het licht zoeken, men denkt het te hebben. En dan te bedenken dat het zogeheten christendom daar nogal meedoet ook. En tegenwoordig luidkeels verkondigt dat men het evangelie en het christendom dus niet zou moeten prediken aan volkeren of mensen die al een geloof hebben. Zo heet dat. Maar ja, u weet net zo goed als ik, die hebben geen geloof, die hebben een ongeloof. Dat is geen geloof. Een religie wellicht. Enzovoorts. Zo van, laat ze maar zo, dat is zo wel goed. En zo werkt men mee inderdaad aan de macht der duisternis. Al heb ik zelf de indruk dat degenen die zulke dingen zeggen natuurlijk weliswaar zich christen noemen, maar in de praktijk net zo in duisternis zijn en dus vanuit hun eigen standpunt volkomen gelijk hebben. En daarom valt er ook nooit over te discussiëren, denk ik alweer maar. Heb u dat zo snel gevolgd? Voor velen die zich christenen noemen, is het christendom niks anders of niks beters dan welke andere religie ook. Maar zo gauw je christendom ziet als een religie, ben je buiten de Bijbel. Want christendom in bijbelse zin is natuurlijk helemaal geen religie. Is zelfs het tegenovergestelde van religie. Het is namelijk niet religie, maar geloof. En we zouden de termen niet met elkaar moeten verwarren. Nou, wat ik probeer te zeggen, is dat hele volkeren inderdaad zo in het algemeen leven onder de, in de duisternis en in de macht der duisternis, in de macht van Satan enzovoorts. Dan neemt die weg dat andere volkeren inderdaad in de loop der eeuwen weliswaar met die macht van doen gehad hebben, maar niet als regel. Begrijp je goed wat ik nu zeg, hè? Dat is incidenteel, dat is hier en daar en onder bepaalde omstandigheden en sommige mensen. Om te zeggen dat dan zo'n heel volk als volk, weet je wel, zonder nauwelijks enige uitzondering in de macht der duisternis zou zich zouden vinden, dat is weer een ander verhaal. Maar waar wij spreken, cultuurhistorisch althans, over de christelijke wereld en christelijke cultuur, praten we toch over volkeren en landen die inderdaad niet onmiddellijk en als volk en per definitie in de macht van Satan zich bevonden. Begrijp je me goed, ze maken deel uit van de wereld en Satan is de overste van deze wereld, dat is waar. Maar ik blijf volhouden dat, laat ik maar eens wat zeggen, ik blijf volhouden dat als 90% van de leden, dat is erg veel, maar als 90% van de leden van een bepaald volk bestaat uit werkelijke gelovigen, dan kun je moeilijk volhouden dat dat volk zich bevindt in de macht van Satan. Theoretisch is het waar, in de praktijk nauwelijks. Dus theorie, als u mij nou vraagt, noem eens zo'n volk, dan zeg ik dat weet ik niet. Daar gaat het ook niet om. Dan gaat het om dat u voor kunt stellen dat dat nou eenmaal zo is. En dat in ieder geval bepaalde volkeren veel meer dan anderen rechtstreeks onder de controle staan van de duivel. Dat is waar het op aankomt. Ik leerde vroeger op de lagere school, leerde ik al over dat het zo jammer was dat die... Ik heb al bijna nikkertjes gezegd, maar dat woord was alleen voor de collecte bestemd. Die kent u toch zo? Ken je dat niet? Nee? Het was een keurige, deftige, gereformeerde school. Maar dat had iedereen hoor. En een nikkertje, je kreeg centen meestal, want het was al vrij veel toen. Hoe oud ben ik eigenlijk? Nou goed, opa vertelt. voor het nikkertje heette, dat heette gewoon zo. Een soort menselijke gedaante met een wat losstaand kopje erop, zodat het niet al te hardnekkig was. Nee, het was zwart. Ja, en onderin gooide je cent in en bovenin knikte die dan. Dan knikte die zo van bedankt enzovoorts.
Waar blijven ze die dikjes?
Ik vraag me af waar ze gebleven zijn, broeder. Bij het antiek en curiosa, denk ik. Of vernietigd geworden bij het opruimen van de zolder. Ik weet niet waar die ingebleven zijn. Dus ik moet niet. Nee, maar u kent ze wel, hè?
Ja,
zeker wel. Want er moest geld bijeenverzameld worden voor de zending onder de. Zulus mag ik nog zeggen. Kaffers, dat mag niet meer. Zelfs in Zuid-Afrika niet. Ja, ik weet niet wat. Ik geloof dat onze school zich bezig is met Suriname, maar daar wil ik afwezen. Maar dat doet er nou niet toe, want die mensen, dat was zo erg, die moest zending bedreven worden, want ze geloofden daar in boze geesten en zo. En alleen al zo'n uitdrukking impliceert dus dat wij geacht werden niet te geloven in boze geesten. Toch? Daar heb ik wel problemen mee gehad, toch wel. Zo van, bestaan ze nou wel of bestaan ze nou niet? Het leek een tamelijk theoretische problematiek te zijn. Maar ik heb achteraf geleerd, ze bestaan wel. Maar waarom ik het nou aanhaal, is toch dat wij daar in het algemeen hier in ons land, als volk, voor zover dat nog bestaat en voor zover je dat nog zeggen mag. Hier in het Olfel heb je daar toch niet zo geweldig veel mee te maken. Begrijp je me goed? Meer dan mij lief is in elk geval. Veel meer zelfs. Maar niettemin verhoudingsgewijs. Stel er niet zoveel voor. Als je dat vergelijkt met andere landen. Andere culturen, andere godsdiensten enzovoorts. Daar is iedereen ongeveer bezeten. Daar komt, dat mag je niet zeggen natuurlijk. Maar dan komt het vergelijkende wijze in ieder geval wel wat neer. Probeer maar eens een overtuigde Mohammedaan of een, hoe heet die jongens allemaal, boeddhist of hindoeist of weet ik, kan het schrijven. Shintoeist. Je hebt nog meer, toch veel meer. Nee, ik heb nooit een bijbelschool gehad, broeder, anders had ik dat nog allemaal geweten. Wat is dat nou jammer, hè? Ja, goed. Want dan leer je dat allemaal, hè? Hoe het niet is, leer je dan allemaal, hè? Goed. Maar, maar probeer zo iemand maar eens te bereiken met het evangelie. Zet maar eens een boom op over het begrip waarheid. Nog maar met een kleine letter. Probeer het maar eens. Kun je rustig vergeten, ze hebben geen idee waar je het over hebt. Absoluut niet. Laat staan als je praat over de Bijbel en over God die bepaalde dingen wil en bepaalde dingen gedaan heeft en een genade God. In talen waarin, waarin niet eens een woord voor genade bestaat, gewoon omdat het in de praktijk of ergens voorkomt. Waarom zou je er een woord voor hebben over iets wat niet bestaat? Leg het maar eens uit. Nou, dat is bezet gebied in elk geval en bezet door de tegenstander. Dat is waar het om gaat. Als je die dingen ziet, dan zie je ook dat de traditioneel zogenaamde, met kleine lettertjes, christelijke landen, dat die daar dan toch wel heel wat minder met dit soort zaken van doen hebben gehad. En zelfs tot op heden, dan al die andere landen. Dat is maar waar het om gaat, hè. Bevrijd namelijk volkeren die bevrijd werden van de Amorieten. Dat is waar het over gaat, dat is wat ik het er nou over heb. En dat is wat hier in het Oost-Jordaanse, zeg ik dan maar, gebeurde. De Amorieten werden verslagen. Maar als je dan denkt dat Ammon en Moab vrij zijn, dan klopt het ook niet helemaal. Want in plaats daarvan vestigen de Israëlieten zich daar. En, hè, hebben die? En dat is ongeveer het verhaal wat met de klassieke christelijke landen gebeurd is. Hier waren landen of volkeren in de macht van, laten we dan maar zeggen, heidendom. Want ik wil niet steeds die duivel noemen, hè. Krijgt u weer zoveel eer. Maar in de macht van, zeg maar, het heidendom. Toen werd daar het evangelie gepredikt door Israëlieten. Maar dat bedoel ik niet letterlijk. Ik bedoel door gelovigen uiteraard. En het resultaat in het algemeen daarvan is geweest. En dat de geschiedenis en de cultuurgeschiedenis die demonstreert dat duidelijk genoeg. Het resultaat daarvan geweest is dat in het algemeen in die volkeren het heidendom als zodanig gebroken is. Dat de traditionele religie in die volkeren ook inderdaad compleet verdwenen en uitgestorven is. We weten er ook vrijwel niks meer van enzovoorts. En in plaats daarvan kwamen de mensen tot het geloof in zulke aantallen dat die landen dus inderdaad voortaan als christelijk te boek staan, hè, in de geschiedenis, christelijke landen. Dan zijn ze groen op de kaart, geloof ik. Wist niet zo? Nee? Oh. Nou, maar zoiets. En wat er dus gebeurt, is aan de ene kant dat de macht van de tegenstander verbroken wordt, als het ware. Maar dat wil niet zeggen dat die volkeren daar dan vrij zijn of zo. De gedachte is juist dat in plaats daarvan het christendom zich daar vestigt. Maar zeg het maar veel concreter. Wat natuurlijk echt gebeurt, is dat die overheden en macht en geestelijke boosheden gewoon verdreven worden daardoor. En aan de andere kant dat Christus zich daar vestigt. Want zo kun je het misschien niet over een land of natie zeggen. Zeker niet in onze dagen, maar waarschijnlijk dus wel, of zeker wel, over de individuele leden van zo'n volk. Zo is het nou eenmaal. Dan worden tegenstanders verdreven en dan komt Christus voor in de plaats. En dat is het oude verhaal. Als ik in het algemeen de Bijbelse gedachte volg, dan wordt de wereld geacht in de macht te zijn van Satan. Die wordt weliswaar hier en daar verdreven bij gelegenheid, maar het heeft weinig zin. Tenzij dan dat daar de Heilige Geest, om zo te zeggen, tenzij dan dat Christus daarvoor in de plaats komt. Dus het is of het een of het ander. Mensen hebben veel te veel verbeeldingen. Waar het om gaat hier met die Ammonieten, laten we die tot voorbeeld nemen dan de Moabieten, is van of ze worden beheerst door de Ammonieten, of ze worden beheerst door de Israëlieten. Ik weet wel, die volgen zelfs wel op de achtergrond. Maar daar gaat het ook niet werkelijk om. Dat is nu ook nog zo. Het gaat niet werkelijk om die volkeren. Het gaat erom wie in die volkeren eigenlijk de macht uitoefent. Onder wiens invloed de macht die volkeren staan. Is het van de duivel zelf? Hoe die ook heten mag, want het doet verder weinig te zaken. Of is het onder de macht van Christus? En ze hebben twee mogelijkheden. Als de macht is van de tegenstander, kun je tot die mensen zeggen in het algemeen: gij zijt van uw vader de duivel. Toch? Dat klinkt heel erg, maar er is wat aan te doen. Dus, ik bedoel, als je genezen wil, moet je eerst weten wat voor ziekte je hebt. Dan zeg ik het ongelukkig. Je moet eerst een diagnose stellen voordat je aan de behandeling kunt beginnen. Zo is het toch? Nou, gij zijt van uw vader de duivel, is het dan. En als dat niet het geval is, dan is men kennelijk kind van God. Meer mogelijkheden zijn er niet. En het is maar de vraag wat in ons hart is. Wiens woord in ons hart is, en dus, het is hetzelfde, is de vraag, wie dienen wij feitelijk? Nou, wat hier wordt uitgebeeld, in nummer 21, is hoe inderdaad in een bepaald gebied, hier Moab en Ammon, hè, maar uiteindelijk als uitbeelding van de 10 stammen, dat inderdaad in een bepaald gebied de macht van de tegenstander gebroken wordt, de Amorieten verdreven worden, op een uitzondering nou, want er bleven er natuurlijk altijd over, enzovoorts. En het gebied werd als het ware bevrijd. Maar het werd Israëlitisch. Niet Moabitisch, Ammonitisch. Ook niet Amoritisch. Maar inderdaad, het werd Israëlitisch en het werd aan Israël gegeven. Was het aan Ruben, Gad? De halve stam van Manasse gewoon. Goed. Maar in ieder geval, Israël kwam er te wonen. Dat was het oorspronkelijk niet, op geen enkele manier. Maar dat werd het wel en dat is maar waar het om gaat. In de toekomst gebeurt zoiets natuurlijk met alle volkeren. Als straks in de toekomst de 1000 jaren aanbreken, als gevolg van de wederkomst van Christus, dan wordt als die 1000 jaren aanbreken, wordt Satan gebonden. En dan wordt deze macht dus buiten werking gesteld, enzovoorts. En dat gebeurt op grond van geloof. Dat wil zeggen, mensen komen tot geloof en gaan het koninkrijk binnen. Mensen komen ook niet tot geloof en gaan dus het koninkrijk uit. Dan zijn ze dus daarna buiten. In de buitenste duisternis, want het kan niet anders meer, hè? Want in het licht is er geen plaats meer voor ongelovigen enzovoorts. En dan wordt ditzelfde beginsel vervuld aan alle volkeren. Nou ja, aan wat er van over is uiteraard, maar niettemin aan alle volkeren en dus aan heel de levende mensheid en alle geslachten der aarde, waarbij de macht van Satan gebroken is en dus de Amorieten overdrachtelijk verdreven zijn enzovoorts, en waar men onderworpen zal zijn en onderdanig zal zijn natuurlijk aan de Heer Jezus Christus zelf. En daarmee aan zijn geest. Dat wil niet zeggen dat dan alle ellende voorbij is. Zoals wel eens gedacht wordt, want dat is natuurlijk niet zo. Want mensen blijven mensen en zondige mensen blijven zondige mensen. Ook gelovige mensen blijven zondige mensen. En in de 1000 jaren wordt de aarde dus bevolkt, in principe, maar om het maar eenvoudig te houden dan, hè, maar in ieder geval aan het begin wordt de aarde dan bevolkt door wedergeboren zondaren, die dus nog steeds zondaren zijn, maar die niet als zondaren gerekend worden, maar ze zijn wel zondaren, ze hebben nog steeds een zondige natuur, en ze zullen dus ongetwijfeld ook zondigen. Wat zegt u daar nou van? In de 1000 jaren. Het is niet voor niks dat pas 1000 jaar later heel die oude schepping wordt weggedaan. Dan wordt de zonde als zodanig definitief weggedaan, maar eerder niet. Waarna dus de grote vraag is, in welke mate mensen nog zullen zondigen in de 1000 jaren, ondanks het feit dat ze wedergeboren zijn, en ondanks het feit dat Satan en zijn machten geen enkele invloed kunnen uitoefenen. En dan, ja, dan wordt de mensheid geconfronteerd met de eigen zondige natuur. We zijn erachter wel. En waar wij nu nog met groot gemak de tegenstander, de duivel dus, de schuld kunnen geven van alles wat er misgaat, in het bijzonder in ons eigen leven. Hè? Ja, waar dat nu nog kan, kan dat dus in die dagen niet. Dan kun je nooit zeggen, dat doet de duivel, want zo is het niet. Dan zijn we eindelijk van het misverstand af dat de mens van nature goed is. En het enige wat nodig is, is dat die demonen die er al zijn, zouden moeten worden uitgedreven, want dan zal hij niet meer zondigen. Dat heb ik laatst gehoord in Gorinchem, maar laat dat maar zitten. Ontkent men de levende erfzonde? En dan zegt men, staat het niet in de Bijbel? Zeg ik, nee, de term niet, maar de gedachte wel natuurlijk, dat wel. Enzovoort. Maar ontkent men dan, zegt men, nee, de mensen wel goed, maar waar het dan ligt, is dat al die boze geesten in hun werk, en dat die nog maar verdreven kunnen worden, enzovoort, dan komt het wel goed. Nou, dat zullen we dan in de 1000 jaren dan nog wel eens zien. Dat is dus niet zo. Maar het scheelt uiteraard wel. Het scheelt uiteraard wel. En zelfs veel. Ja, natuurlijk wel. We zouden de macht van de tegenstander vandaag bepaald niet onderschatten, ook niet. De macht van de tegenstander zelfs in het invloed, moet ik zeggen, in het leven van gelovigen. Maar wat hier wordt uitgebeeld, is de algemene gedachte dat de Amorieten en daarmee de macht der duisternis overwonnen is. Dat is natuurlijk ook wat we zo zonder meer in het Nieuwe Testament leren. Maar het is een belangrijke waarheid, daarom ga ik er ook nog wel tamelijk uitgebreid, vind ik, op in. De gedachte namelijk, aan de ene kant, dat wij in Christus overwinnaar zijn en zelfs meer dan overwinnaar zijn. En dat wij dus ook inderdaad leren dat de Heer Jezus Christus de vijand heeft overwonnen, waarmee wel degelijk ook de duivel wordt aangeduid, terwijl we aan de andere kant tegen het verschijnsel oplopen, dat die tegenstander dan toch nog wel wat erg tekeer gaat voor een overwonnen vijand. Met andere woorden, is je nou overwonnen of is je niet overwonnen? Toch? Dat is dan toch de vraag. Hè? Vandaar dat er mensen zijn zoals ik, die zeggen, Satan regeert de wereld. En anderen zingen, nee, zeggen ook, we zingen het ook, dat God de wereld regeert. En wie is het nu? En als dat alleen zo naast elkaar kan blijven bestaan, zulke tegengestelde opvattingen, dan moet er toch wel iets bijzonders aan de hand wezen, toch? Hè? Dat vraagt dus inderdaad om een fatsoenlijke verklaring. Maar die wordt in de schrift ook wel gegeven. De gedachte is namelijk in eerste plaats die van Efeze 2. Waarin Efeze uiteraard, in Efeze 1 trouwens al, niet voor niks gezegd wordt dat God de Heer Jezus Christus heeft opgewekt en gezet heeft aan zijn rechterhand in de hemel, vers 20 van Efeze 1. Er wordt niet voor niks gezegd dat deze opgewekte, verhoogde Christus een positie op een troon heeft ontvangen, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dat wil zeggen dus dat Christus gezet is in de hemel op de allerhoogste troon, uitermate verhoogd, zoals Filippenzen dat zegt. Maar dat er staat ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, impliceert uiteraard dat deze overheid, macht en kracht en heerschappij er nog steeds is. Want deze vijand is wel overwonnen, maar niet zozeer in die zin dat die vijand, nee helemaal niet, in de zin van dat die vijand weggedaan is, zo van die bestaat niet meer, die bestaat namelijk wel. Maar die overwinning is behaald niet zozeer in dat deze vijand teniet gedaan is, maar meer in de zin van dat Christus een positie en dus macht heeft ontvangen boven die vijand. Hoger dan. Dat is de overwinning. En daar ging het uiteindelijk trouwens ook maar om. De gedachte is namelijk dat degene die voor korte tijd beneden de engelen gesteld was, uit Psalm 8 dus en uit Hebreeën 2, Christus, de Zoon des Mensen, dat hij die voor korte tijd beneden de engelen gesteld was, dat hij inmiddels gesteld is boven de engelen. En uitnemende naam boven hen geërfd heeft, enzovoort, zie Hebreeën 1 uitgebreid. Daar heeft hij dus overwinning behaald, want onder die engelen versta ik dan toch nu even de macht der duisternis, hè. Maar hij heeft een positie daarboven ontvangen. Dat betekent dat hij ze overwonnen heeft, maar dat betekent tot op heden dat die tegenstander nog steeds niet alleen aanwezig is, maar ook inderdaad tegenstand biedt, om zo te zeggen. Vandaar dat Efeze 6 zegt, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Vers 12. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld der duisternis. Deze eeuw staat er geloof ik niet meer bij, ik moet goed herinneren. Maar deze wereld der duisternis dus, een duistere wereld. Namelijk, we hebben de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Zijn die dan niet overwonnen? Ja, die zijn wel overwonnen, maar die zijn niet uitgedelgd. Dat is wat anders. Ze zijn er nog, maar ze zijn overwonnen. Waarom strijden we er dan tegen? Nou, wij strijden niet zozeer tegen hen, zij strijden tegen ons. En dan is de volgende vraag, maar hoe kan je dan zeggen dat wij de overwinning hebben? Nou, dat is makkelijk genoeg hoor. Er staat hier namelijk bij. Er staat namelijk in vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Waarbij er dus drie keer gesproken wordt over zijn kracht. Die ook de onze zou zijn, ontleent dan hoofdstuk 1 uiteraard. Hè? Namelijk, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. We zouden met zijn kracht omgehad worden dus. En dan doet aan de gehele, en de gehele staat er niet voor niks natuurlijk. Doet aan de gehele, ook op te vatten als complete, wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Nou, dat is duidelijk genoeg, lijkt mij. Dat betekent, want dat staat hier gewoon, betekent dat als wij die wapenrusting hebben, als we die wapenrusting aandoen, daar gebruik van maken, dan kan die listige duivel met zijn omleidingen niets tegen ons beginnen. Dan blijven wij gewoon staan. En daar staat ook in vers 13, want er staat daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven, komma, staat dan. Ja, dat is waar het om gaat. Want hij wil ons laten vallen, struikelen of hoe het maar heten mag. Maar het idee is dat als wij voorzien zijn van deze zogeheten geestelijke wapenrusting, dan hebben we van die tegenstander niks te vrezen. Wij zelf niet. Begrijp je me goed? Wij zelf niet. En er is al vaker op gewezen, ook door anderen, dat deze wapenrusting in feite slechts een verdedigende wapenrusting is. Voor de aanval is hij niet geschikt. En het is ook helemaal niet de bedoeling. Hij is ons ter beschikking gesteld, om zo te zeggen, als resultaat van de overwinning die onze heiland op deze tegenstander behaald heeft. En wij delen in zijn overwinning. De vraag is hoe dan? En het antwoord is door deze wapenrusting aan te doen. Meer is het niet. Moeilijker is het niet. En het is efficiënt. Alleen het probleem is dat wij het liefst zouden vooruitgrijpen op de 1000 jaren. Zodat de periode waarin de duivel en zijn personeel inderdaad gebonden zijn. In ieder geval niet verkeer kunnen gaan hier op aarde. Niet bij ons, maar ook niet bij anderen en noem maar op. Hè. Dat zouden we het liefst zien. Maar zo is de situatie in onze dagen nog steeds niet. Dat kan ik ook niet helpen. De schrift zegt gewoon dat dat in de toekomst zal gebeuren. Bovendien, die hele situatie op aarde gaat ons feitelijk niet eens wat aan. Om de eenvoudige reden dat we hemels burgerschap hebben ontvangen. En waar we in dat bewustzijn leven, daaruit leven. En dan hebben wij die wapenrusting aan. En zijn wij onschendbaar, immuundus, voor deze tegenstander. Wat ons geestelijk leven betreft, en dat is ons leven. De problemen liggen vaak ergens anders. Namelijk, er staat hier, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar dat betekent niet dat vlees en bloed geen rol zou spelen. De gedachte is juist dat onze strijd in de praktijk wel degelijk tegen vlees en bloed is. Maar dat we dienen te beseffen dat de werkelijke tegenstander niet dat vlees en bloed is. Maar dat vlees en bloed gebruikt worden door de tegenstander, door deze listige figuur uit vers 11. Dat wil zeggen dat deze overste van deze wereld gebruik maakt inderdaad van vlees en bloed, wellicht ook om ons ten val te brengen. Ik bedoel, zoals de Satan iets van ons wil en iets tegen ons doet, dan doet hij dat door mensen, en bij voorkeur door mensen die wij nog een beetje serieus nemen, maar anders werkt het sowieso niet, hè? In de praktijk betekent dat dus dat hij gebruik maakt van gelovigen zelfs. En bij voorkeur zelfs. Uiteraard. Want de rest van de wereld heeft hij in zijn macht. Er valt voor hem niks meer te strijden. Er valt er geen eer meer aan te behalen. Maar onder gelovigen voor hem nog wel. Dat is wat er gebeurt. En het probleem is, ik moet het maar toch maar even ronduit zeggen. Het probleem is dat wij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor ons eigen geestelijk leven. Maar dat we helaas niet verantwoordelijk kunnen zijn voor dat van anderen. Ik zal het nog anders zeggen. Dat wij de boze zouden wederstaan op de wijze zoals hier gezegd is een duidelijke zaak. En waar we dat doen op de wijze zoals hier gezegd hebben wij geen enkel probleem. Dat wil zeggen, dat wil niet zeggen dat er geen strijd is. Die strijd is er wel, dat staat hier ook. Maar daarin zullen wij altijd de overwinning hebben. Maar dat is een strijd die gaat om onszelf. En dat is een volstrekt individuele zaak. Maar waar wij van doen krijgen met de macht van de tegenstander bij anderen, daar helpt onze geestelijke wapenrusting niets. Daar zou alleen hun geestelijke wapenrusting helpen. Dat wil zeggen, wij kunnen onze eigen geestelijke wapenrusting aandoen. Het is een Bijbels beeld, dus ik hou het maar vast. Het is het duidelijkste, denk ik. Wij kunnen onze eigen geestelijke wapenrusting aandoen. En we zijn, als alles klopt, zijn we immuun voor de tegenstander. Maar wij kunnen niet iemand anders zijn geestelijke wapenrusting aantrekken. Dat wil zeggen, wij kunnen die zelf niet aantrekken, liever niemand anders. Maar iemand anders kan ook niet de onze aantrekken. En wij kunnen de onze ook niet bij een ander ter beschikking stellen. Dat werkt namelijk niet. En dat zijn zo van die problemen. Dat wil zeggen, dat als wij tegen vlees en bloed oplopen, wat inderdaad gebruikt wordt door deze macht der duisternis, dan zouden wij het liefst niet alleen zelf de overwinning daarop hebben, maar zouden wij het liefst waarschijnlijk ook dat vlees en bloed waar we mee te maken krijgen, dan zouden wij dan aan de macht van aan de invloed van de tegenstander willen ontrukken. Maar dat gaat niet. Dan kun je natuurlijk wel gaan proberen boze geesten uit te drijven. Maar dat heb ik al gezegd. Stel dat dat lukt. Hè? Want dat staat verder dan toch niet ter discussie. Dus dan zeg ik gewoon, stel dat dat lukt. Wat voor zin heeft het als er niet wat anders dan voor in de plaats komt? Je kunt de bewoner wel wegjagen. Maar als het huis leeg blijft staan, dan zal het binnen de kortste keren opnieuw bewoond worden. Met de woorden dus ongeveer uit Matteüs 12. Met andere woorden, het heeft geen zin. Dat is niet te doen. Het betekent in de praktijk dat die boze overwonnen is, wat mij betreft. En misschien geldt dat voor u ook, maar dat is uw zaak. En het mijne weer niet meer. Het blijft dus gewoon een persoonlijke aangelegenheid. En verder kunnen we daar niks aan doen. Onze verantwoordelijkheid is dat wij onze positie kennen, onze wapenrusting dragen. En die kunnen we een ander niet geven. Maar neem niet weg dat voor ieder die wapenrusting beschikbaar is. En dat dus inderdaad voor elke gelovige daar de overwinning is. Het scheelt des geloofs immers. Dat voor elke gelovige de overwinning, de persoonlijke overwinning is op de Amorieten. Dat is waar het op neerkomt. En meer kan ik er niet van zeggen. Ik moet u zeggen dat ik het ook wel anders had willen zien, liever. Dus één ding is waar ik geen antwoord op heb, is dat. Is dat nou toeval, zuster, of is dat nou geen toeval? Maar goed, laat me zitten. Reageer er maar niet op. Maar als er één probleem is wat ik heb ooit, dat echt wat ik een serieus probleem vind, is het dit. Tegen de tegenstander op te lopen, bij vlees en bloed ergens, bij iemand dus, hè. Zeker te weten dat dat zo is, en aan de andere kant ook zeker te weten niks aan te kunnen doen. We kunnen niks aan doen. Ik niet in ieder geval. De enige die er wat aan zou kunnen doen, is de persoon in kwestie zelf. En of dat makkelijk is of moeilijk, hangt ook van de persoon in kwestie zelf af. Daar kun je verder, kan ik verder ook niks over zeggen, niet zo in het algemeen. Maar zo is het nou eenmaal. Het is de verantwoordelijkheid van de gelovige wat hij in zijn leven toelaat. En dus wat hij in zijn hart toelaat. En toelaten, je kunt zeggen, ja, maar mensen laten dat niet toe. Dan zeggen, ja, mensen laten dat wel toe, maar beseffen niet wat ze toelaten, wat de consequenties ervan zijn, of eventueel van zouden kunnen zijn. En ik moet er ook nog bij vertellen, dat sommige mensen kunnen dingen in hun leven toelaten zonder dat enig nadelig effect heeft, en anderen kunnen dat absoluut niet, want ze zullen eraan kapot gaan. Is nu helemaal zo. Is die moeilijk, of zeg ik het nodig, zeg ik het graag. Neem een sterke drank. Er zijn mensen die houden van een borreltje, lusten er nogal een paar bij gelegenheid enzovoort, maar dat maakt verder niet. Misschien worden ze wel een keer dronken, dat zou best kunnen. Maar bedoel, dat maakt verder niet zoveel voor een keer. Niemand. De Bijbel zegt dat je dat 's nachts moet doen. Ja. Niet dan. Nee, ik sta dat niet aan te bevelen, broeders en zusters. Echt niet, maar je moet er toch over kunnen. Je moet er toch wat van kunnen zeggen. Zo is het nou eenmaal. Ik bedoel alleen maar dit te zeggen, dat er daarnaast anderen zijn. Als die één slokje nemen, zijn ze meteen weer verslaafd. Dat is nou eenmaal zo. Er zijn mensen die hebben nou eenmaal die aanleg. Alcoholistische aanleg. Die mogen eigenlijk officieel mogen ze geen druppel drinken. Want ze komen er niet meer af. En anderen, hoeveel zo drinken, worden nooit verslaafd. Niet dat het gezond is, dat is weer een ander verhaal. Maar ik heb het over die verslaving. Ergens in de greep van komen, ergens door bezeten worden. Want dat is het ook hoor. Iets dergelijks is dat, hè. En wat de een dus wel kan, kan de ander niet. En waar de een verre van moet blijven, is voor de ander helemaal geen enkel punt. En zo. Kijk, dat is dus allemaal een volstrekt persoonlijke zaak. En waar het gaat om de rechtstreekse, nou bedoel ik niet de indirecte, maar de directe invloed van deze macht der lucht, waar het dus gaat om directe demonie, is het in elk geval zo dat sommige mensen daar eigenlijk totaal ongevoelig voor zijn. Dus echt. En anderen, die zijn er zeer gevoelig voor. En die moeten er ver bij uit de buurt blijven. En moeten zich daar bewust zijn, beter nog, die moeten zich bewust zijn van dat ze voor 100% ook in een gewone leven afhankelijk zijn van de Heer. Daar komt het ook niet. Als men dat niet wil, valt men automatisch aan de macht van de duisternis. Daar komt het ook weer in de praktijk. Hè? Het is of het een of het ander. Zie? Alleen bij sommigen zijn die dingen extreem, bij anderen minder. Maar dat geldt voor alle kwalen, geldt voor aanleg van mensen in het algemeen. Iedereen is verschillend. Eén is hier gevoelig voor, de ander is daar gevoelig voor. Maar als je gevoelig bent voor dit soort zaken, voor deze, laten we zeggen, occulte zaken dan maar, dan weet je waar je wezen moet. Bij de Heer en dicht bij de Heer en bij voorkeur 100% van je leven. Is nou eenmaal, ik kan er niet anders van maken. En daar kun je een ander niet toe dwingen, kun je een ander niet geven. Maar er is niet anders dan dat. Nou, meer kan ik er niet van zeggen, maar ik hoop dat u zich bewust bent van het verschijnsel dat weliswaar de tegenstander is overwonnen en dat wij ook in die overwinning delen, maar alleen wij gelovigen. En dat betekent dus dat voor ons als gelovigen, terwijl wij op aarde zijn, een aparte voorziening getroffen is, waardoor wij inderdaad in deze overwinning van Christus delen. En dat is die geestelijke wapenrusting die hier dan genoemd wordt, bij wijze van beeld uiteraard, hè. Maar gaat om schild des geloofs, helm der zaligheid, borstwapen der gerechtigheid, voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes en al dat soort zaken meer. Het woord van God, vooral het geestelijk zwaard namelijk, en niet in de laatste plaats, maar wel aan het eind van de reeks, het gebed. Want dat is inderdaad wat een mens nodig heeft, en wat een gelovige dus nodig heeft, om te kunnen blijven staan tegen de listige omleidingen des duivels. En dat is dus in de praktijk geen probleem. Dat meen ik, dat is in de praktijk geen probleem. Het probleem is alleen, als men dat schild des geloofs niet aanneemt, zal ik maar zeggen, en die schoenen niet aanheeft, en dit zwaard niet bij zich heeft, enzovoorts. Dan is dat gewoon zo. Dan wordt men vatbaar en is men kwetsbaar. Ja?
Maar bij de laatste
Voor al hen. Ja, ja, zeker. Ja, het is niet voor niks dat het gebed helemaal aan het eind genoemd wordt. Daarom zei ik meteen, niet in de laatste plaats. Ik wil niet meteen zeggen gebed in de eerste plaats, want zo staat het er nou eenmaal ook niet. Maar ik zeg niet in de laatste plaats, maar het staat wel achteraan. Dat komt omdat over het gebed nog het een en ander meer verteld wordt. De gedachte is namelijk dat wij inderdaad, voor eventueel, hè, ik weet nooit hoe ik het netjes moet zeggen, maar dat men zou bidden voor zijn eigen omstandigheden. En gebed is, heeft gewoon te maken met de gemeenschap, communicatie met de Heer. Dat men een open relatie heeft met de Heer, dat men zijn hart voor hem opent. Dan gaat het beste door gewoon hardop te spreken, als het even kan. Tot de Heer, dat, zo is het toch. Dat is gebed. En in het bijzonder spreken we dan natuurlijk over de dingen die ons belasten. Waar we moeite mee hebben, dat is gebed vanzelfsprekend. Het is de bedoeling dat we als kinderen Gods ons inderdaad uitspreken tot hem. In de volgende brief staat het trouwens wat uitgebreider. Daar staat, zijt in geen ding bezorgd. Maar, staat er, laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. De Filippenzen 4, vers 6. Dat is een normale gang van zaken. En het is een onderdeel inderdaad van deze geestelijke wapenrusting uiteraard. Ik moet u bijzeggen dat natuurlijk in Efeze wordt gezegd dat men zou bidden als laatste deel van die, wat hier genoemd is, van die wapenrusting. En er staat ook dat men dat zou doen voor al de heiligen en ook eventueel voor de apostel Paulus. Of dat nog zin heeft, weet ik niet, maar vooruit maar. Maar voor al de heiligen in elk geval wel. Maar ik ben toch geneigd in de eerste plaats te zeggen, het hoeft niet in die volgorde, maar ik ben geneigd in de eerste plaats het vers in verband te brengen met Filippenzen, waar staat, wees in geen ding bezorgd, maar laat u begeerten bij God bekend worden. En als wij zouden bidden voor al de heiligen, dan zou dat natuurlijk zijn omdat wij ons bezorgd maken over al de heiligen. Of niet? En hoe zou je bidden voor al de heiligen als je daar niet een bepaalde relatie mee had? Als dat niet een rol in je leven speelde, zal ik maar zeggen. Hoe zou je ervoor bidden? Je kunt wel moeilijk tegen de Heer zeggen, Heer, ik bid u ook voor al de heiligen. Ja, nou, wat betekent dat dan? He? Je kunt natuurlijk, het zijn bekende, min of meer clichés, maar wat bid je dan voor? Wat is het dan? Zal er iets concreters moeten zijn, wat je de moeite waard vindt om de Heer te vertellen, wat noodzakelijk is om de Heer te vertellen? Nou, het punt is, vanuit de apostel Paulus geredeneerd is dat geen enkel probleem. Het punt is dat wij ons inderdaad bezorgd maken over al de heiligen. Of niet? De apostel zegt, buiten alles wat me al overkomt, zegt hij, overvalt mij dagelijks de zorg voor de gemeenten. Dat is 2 Korinther, geloof ik, was ik 11 of daar in de buurt. Dat wil zeggen, die droeg de zorg inderdaad voor gelovigen. En dat is niet voor niks natuurlijk, dat is een deel van zijn bediening natuurlijk ook. Maar bovendien hoort dat bij de gelovigen als zodanig, die nu eenmaal lid is van dat ene lichaam waar al die heiligen lid van zijn. En daarvan staat inderdaad, indien één leed lijden alle leden. Dat wil zeggen, staat er niet helemaal los van. Dus inderdaad, als wij bezorgd zijn, en ligt voor de hand dat we dat zijn, als we bezorgd zijn over al die heiligen, zouden wij inderdaad voor al die heiligen bidden. En als wij ons bezorgd maken over de apostel Paulus in zijn gevangenis, wel, wij zouden inderdaad voor de apostel Paulus bidden. En in laatste instantie zeg ik dan nu, maar niet omdat dat een normale volgorde is of zo, maar in laatste instantie zeg ik dus ook inderdaad dat in die omstandigheden waar ik het zojuist over had, is het enige wat wij nog kunnen doen, uitdrukking geven aan onze bezorgdheid over de een of andere broeder of zuster. Want over de wereld zijn we toch niet bezorgd? Of wel? Nou goed, dat regelen we straks binnen afzienbare tijd, hè? Spreken we af, hè? Maar het enige wat we kunnen doen voor die ander is dus inderdaad bidden Maar dan heeft het ook een tweeledige functie. Want dan zou het nog in de eerste plaats zijn dat wij onze bezorgdheid bij hem brengen. En hem kenbaar maken. Opdat wij vrede zouden hebben. Waarna wij... want ik vraag me altijd van alles af. Dat is meestal ongebruikelijk, maar ik vraag me dan altijd af... wat de Heer nou in zo'n geval zou doen. Wat bidden wij dan? Of de Heer daar die boze geest of zoiets wil uitdrijven? Hè? En denkt u dan dat hij dat doen zou? Toch blijft het zo, het enige wat wij er persoonlijk aan kunnen doen... is inderdaad dat in gebed bij de Heer brengen. En dan maar zien. Maar het gaat niet zomaar op de manier van even een geest eruit jagen. Zo werkt het namelijk. Het heeft trouwens ook geen enkele zin. Er zou wat anders voor in de plaats moeten komen namelijk. Maar ik ben van mening dat waar het andere komt, verdwijnt het oude. Verdwijnt het eerste. Hoe worden wij verlost van de macht van de tegenstander, in het algemeen gesproken? Door ons hart te openen voor het woord Gods, voor de Heer. En de Heer wil in een ieder wonen. Dus dan kun je vragen, Heer, wilt u in die of die wonen? Ja, dat wil hij wel, ja. Maar het hangt van die of die af, of het ook daadwerkelijk gebeurt of niet. Zie? Is dus wel moeilijk. Laat ik een eenvoudige voorbeeld geven. Het ligt er meteen naast, maar het is minder... Occult belastheid, dat geloof ik, hè? Dat goed gelezen, klopt wel. Paulus bidt namelijk voor de zaligheid van Israël. Met name de zaligheid van het Joodse volk in de Romeinen 10. Ja, hoor eens. Dat kan hij wel doen, maar God wil dat alle mensen zalig worden. En zeker wil hij dat ook van het Joodse volk. Dus hij kan er wel voor bidden. Maar het heeft weinig zin. De Heer wil dat sowieso wel, maar het gebeurt niet. Toch? Toch bidt hij voor de zaligheid van dat volk. Wat bidt hij dan in concreto? Wat kan de Heer eraan doen? Want de Heer bidt dat volk. Of ze zich alsjeblieft willen bekeren. En Paulus zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En dan kun je niet zeggen, kun je daarna aan God bidden of hij de mens met zich wil verzoenen. God bidt de mens om zich te laten verzoenen. Het heeft er niet zoveel zin. Om te bidden voor iemands zaligheid, of wel? Nou, daar kan wel wat aan gedaan worden. Iets. Niet zo geweldig veel, maar daar kan wat aan gedaan worden. Twee dingen, in principe, want ze worden allebei in de Bijbel genoemd. Kijk, God wil dat straks alle mensen zalig worden. Dat de aarde bewoond wordt door gelovigen. Uitsluitend gelovigen. Dat krijgt hij ook voor elkaar. Hij doet er twee dingen aan. En hij voert ze tot de uiterste door. De ene is de prediking van het evangelie. Hij stuurt er namelijk 144.000 Jehovah's getuigen op af. En terwijl Jehovah's getuigen denken dat die 144.000 in de hemel zijn. Gekke stad, hè? Maar goed. Hij stuurt er 144.000 uit Israël op af. 12.000 uit elke stam. Als het zijn dienstknechten om het evangelie te prediken aan alle volkeren. Alvorens het einde komt. Dus hij confronteert hem met het evangelie. Als Paulus dus bidt voor de zaligheid van het Joodse volk, bidt hij feitelijk, maar het staat een paar versen verder gewoon op, bidt hij feitelijk of hij je alsjeblieft het evangelie mag gaan vertellen. Dat staat in hoofdstuk 11 dan van de Romeinen. Want dat kan de Heer eraan doen. Mensen confronteren met het evangelie. En eventueel blijven confronteren met het evangelie. Dat is het ene, dat is het beste natuurlijk, ook het meest positieve. Het andere is minder prettig. Nee, het andere is... Ja, dat is het uiterste. Maar daardoor worden ze niet behouden. Maar het andere wat de Heer eraan kan doen... is mensen inderdaad in de verdrukking... in verdrukking brengen. Opdat zij inderdaad misschien... hun hoogmoed zouden opgeven, hun zelfvertrouwen zouden kwijtraken. Kortom, opdat ze zichzelf eens zouden tegenkomen, enzovoorts. Opdat ze al hun eigen hoop en verwachting zouden verliezen. Zo staat het in Ezekiel 37 over Israël. Dus dat is een volstrekt bijbelse gedachte. Want onder die omstandigheden is de mens wellicht bereid zijn leven te verliezen, ten einde het te behouden. Dat was tamelijk suïcidaal. Maar zo was het ook bedoeld. Als een mens op de rand komt van zelfmoord, zal ik maar zeggen, dan is hij ook op het moment dat hij inderdaad zijn leven uit handen kan geven en van de Heer verwachten vervolgens. En bovendien, andersom is het ook zoals wij tot de Heer komen en het gebeurt echt voor de volle 100%, dan komt dat overeen met zelfmoord, we geven ons oude leven op. Dat uiterste. Zie? Dat die twee dingen kan de Heer aan doen. Dus het risico is als wij bidden voor mensen waarvan we hopen dat ze behouden worden of verlost worden van het een of ander. Er zijn er twee mogelijkheden. Of ze worden geconfronteerd met het evangelie als verhoring van uw gebed. Maar de vraag is dat dan nog niet gebeurd? Dat heb je toch zelf al gedaan? Niet dan. Zodat dat niet zo sterker meer is. Zodat de kans groot is dat als u bidt in het algemeen voor de zaligheid of verlossing of wat het maar wezen mag van een mens of de bevrijding van een gelovige, dan is de kans groot dat als de Heer het verhoort, dat die mens voor wie u gebeden hebt daardoor in zeer grote moeilijkheden komt. Dat je ook zelfverzorger zegt, maar dat lijkt me niet zo verstandig. Want dat is onze verantwoordelijkheid weer niet. Maar dat is wel zo. Dat is absoluut zo. Ja. Want dat is het enige wat de Heer eraan doen kan. Mensen zodanig onder druk zetten dat ze wellicht geen andere uitweg meer zien dan zich aan hem over te geven. Maar sommigen zien wel degelijk een andere uitweg, dus dan helpt het nog niks. En dan doet de Heer er ook niks aan. Daar kan hij ook niks aan doen. Want het is kracht Gods. De kracht Gods is kracht Gods voor zaligheid voor een ieder die gelooft. En daar houdt het op. En ook voor een gelovige in zijn levensomstandigheden geldt precies hetzelfde. Het gaat om geloof. Concreet, actief geloof. Leven uit geloof namelijk. En waar men dat doet, en dus zodoende de Heer dient, zal die Heer ons ook inderdaad verlossen, bevrijding geven van de macht van het tegenstander. Want dat is individueel. Dat wil niet zeggen dat die tegenstander verdwijnt in het algemeen, hoewel het best bij gelegenheid gebeurt. Maar wil niet in het algemeen zeggen dat de tegenstander verdwijnt. Wil wel zeggen dat wij zelf daar immuun voor worden. Onaantastbaar. Gewoon staan blijven. En ons er verder niks van aantrekken. Iets anders kan ik u ook niet vertellen. Want voor de rest is zaligheid een volstrekt persoonlijke zaak. En een persoonlijke verantwoordelijkheid. En daarom, wij kunnen dat anderen niet geven. Wij kunnen anderen alleen het woord van God voorhouden, geestelijk voedsel aanreiken, maar of ze dat voedsel ook inderdaad opeten en verkeren, dat is maar zeer de vraag. Dat kunnen ze niet geven. Maar u bent gewaarschuwd, want ik moet eigenlijk nodig staan mee stoppen, maar dan kan ik nog net even één zin erachteraan zeggen. Dat is deze, dat waar wij tegen dit soort omstandigheden oplopen, doen we er goed aan in de eerste plaats voor onszelf te zorgen en daarna eventueel, wanneer dat nog in ons vermogen zou liggen, voor een ander. Ja, maar daar bedoel ik dit mee. De kans is groter dat als het u voor u niet pakken kan, dan pakt u iemand in uw nabije omgeving om via zo iemand u onderuit te halen. En waar u zich verdiept dan in en stort op dat soort problematiek enzovoort, heeft de duivel u waar hij u hebben wil. Dan ben je met zijn zaken bezig in plaats van die van de Heer. Zo werkt het. En dat is de methode. Dat is de geëikte methode van de tegenstander. Dus we hebben wat dat betreft een belangrijke verantwoordelijkheid voor onszelf, voor ons eigen geestelijk leven in de eerste plaats. Bovendien, als dat niet in orde is, kunnen wij sowieso een ander niet helpen. Dus dat blijft altijd zo. Want nou staan we dat als gelovigen onder elkaar, staan we dat te vertellen. Maar die tweede zin, die kwam dus ook nog. Dat is namelijk dit. Dat volstrekt ongelovige hulpverleners in onze dagen als regel 1 hebben dat ze nooit betrokken mogen raken bij de problematiek van degene aan wie ze hulp verlenen. Daar moeten ze buiten blijven. Ze mogen er wel in verdiepen, maar privé, ze mogen nooit betrokken raken. Raken ze toch betrokken, zijn ze ongeschikt. En als het goed is, moeten ze dan overgeplaatst worden, weet ik veel wat, want dan is het fout. Dan is het echt Helemaal fout. En dat geldt in dit geval net zo goed voor ons als gelovigen. We hebben in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor ons eigen geestelijk leven. Waar dat in orde is, kunnen wij wellicht anderen tot hulp zijn. Dat is ook ongetwijfeld de bedoeling, dat wij die sterk zijn, de zwakheden der onsterken dragen. Maar dan alleen als we sterk zijn. En dat, we dienen dus eerst op onszelf toe te zien. En daarna pas op een ander eventueel. Nou, dan moeten we het hoog nodig weer bij. Maar nu, we nemen u even mee naar Colossense. In hetzelfde verband dan maar. Colossense 2. Waar gezegd wordt, dat is nogal wat hoor, wat daar gezegd wordt. Daar wordt gezegd dat wij in Christus volmaakt zijn. Dat staat namelijk in vers 10 van Colossense 2. En dan zeg ik gewoonlijk, gaat er niet om of we dat begrijpen, maar gaat er wel om of we dat geloven. En dan schiet het al aardig op als we het eerst geloven. Hè? Begrijpen komt daarna pas. Hè? Maar er staat, gij zijt in hem volmaakt. Die Colossense dachten dat ze dat nog moesten worden, weet u wel. En dat is natuurlijk even die misverstanden. En als een mens denkt dat hij volmaakt moet worden, dan sluit ik het maar meteen even kort. Als een mens denkt dat hij volmaakt moet worden, heeft hij meteen iemand aan zijn zijde die hem daarbij wel zal aanmoedigen om volmaakt te worden. Maar dat is een slang. He? De meest voorkomende slang, zeg ik altijd. De tuinslang. De slang in de hof, weet u wel. He? Toch? Het hele verhaal, want hij had zijn verkooppraatje of zijn evangelie, in de praktijk is dat verschil niet zo groot, was immers dat een mens moest afworden als God en hij moest zich zien te vervolmaken. En dat ging dan door het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En wat het betekent staat er hierachter in Colossense 3, dus daar kom ik zo nog op. Hè? Maar een gelovige moet niet volmaakt worden, een gelovige is volmaakt. In wezen. Dat wil zeggen, zijn wandel is weliswaar niet volmaakt, maar daar gaat het hier niet over. Hij is volmaakt, daarom zou hij vervolgens vanuit die volmaaktheid ook wandelen en de Heer dienen in de wetenschap dat hij voor God volmaakt is. Dat is waar het om gaat. En er staat er ook, want er staat, gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van elke overheid en macht. Hebben die erbij? Die het hoofd is van elk. En dan zeg je, wat heeft dat er nou mee te maken? Dat wij volmaakt zijn in Christus, oké. Maar dat wij volmaakt zijn in hem die het hoofd is van alle overheden en macht. Waarom staat dat er? Nou, eenvoudig, omdat die overheid en macht probeert ons wijs te maken dat we niet volmaakt zijn. Een heel simpele zaak. Die praat onze schuld aan. U weet, Satan is de verklager der broederen. Nou doet hij dat niet allemaal hoogst persoonlijk. Hij heeft daar een aardige hoeveelheid personeel voor om dat te doen. Dus er lopen heel wat, heel wat verklagers der broederen rond. En waar een mens inderdaad, zeker waar een gelovige, want dat komt ook nog eens voor, waar een gelovige rondloopt met schuldgevoelens, met zelfs extreme schuldgevoelens, is de kans groot dat hij te maken heeft met overheden en machten, met geestelijke boosheden. Want die praten de mens schuld aan. Die niet alleen, er zijn andere mensen die ook ons eventueel schuld willen aanpraten. Daar hebben ze ook een duidelijke bedoeling mee. Daarmee, juist, houden ze ons onder de duim. Dat is precies, dat is het precies. Vandaar dat ze van overheidswegen ons allerlei schuld aanpraten. Van dat wij dit niet goed doen, dat niet goed doen. We zouden meer zus en we zouden meer zo. Weet je wel, hè? En ook die overheid doet dat. Deze overheden en machten. De verklager der broeder. Nogal. Gij zijt in hem volmaakt en wij zijn geplaatst in Christus boven deze overheid en macht. Dat is onze positie. En nou even, wordt er uitgelegd hoe het dan zo kan dat wij volmaakt zijn. Er komt toch een uitleg. Maar via de typologie, ik kan het ook niet helpen. Maar er staat dan, in Christus zijt gij ook besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uitrekking van het lichaam der zonden door de besnijdenis van Christus. Niet te verwarren met de besnijdenis van Jezus. Want de besnijdenis van Christus is zijn dood en opstanding. En de besnijdenis van Jezus gebeurde 8 dagen na zijn geboorte. Lucas 2. Maar de besnijdenis van Christus is zijn dood en opstanding. Dat staat er ook. Er staat namelijk, zijnde met hem, wij dus met hem, begraven in de doop in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En dan meer concreet, hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid, uw vreeses medelevend gemaakt. Maar dat had natuurlijk ook kunnen staan, hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid, uw vreeses besneden. Dat begrijpt u toch, hè? We waren in de voorhuid en dus zijn we nu besneden. Vroeger waren we in de voorhuid, nu zijn we besneden. Als u het niet begrijpt, dan is er vast wel iemand die u daar straks even wil uitleggen hoe dat in elkaar steekt. Goed. Maar je kunt ook zeggen, wij waren dood en we zijn met hem opgewekt. Maar het is hetzelfde. Dood en opstanding is hetzelfde als besnijdenis of andersom. Besnijdenis is een uitbeelding van dood en opstanding. En daarmee van wedergeboorte. Doop in water trouwens ook. Dat is de reden waarom gelovigen geacht worden zich te laten dopen in water. Dat schiet me nou even in de gedachte. Want dan kunt u altijd nog over een paar dagen in Bolsma terecht. Hè? Eerste paar dagen. Maar ik neem aan dat dat bekend is. Maar hij heeft inderdaad, vers 13, heeft ons, toen wij dood waren, levend gemaakt, daarbij al onze misdaden ons vergevende. Dat wil zeggen, de voorhuid werd weggenomen, dan wel de zonde werd weggenomen, het schuld werd weggenomen, alle misdaden werden weggenomen in de zin van vergeven. Dat is het idee. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. De wet uiteraard, wat was tegen Paulus en de zijnen, de Joden namelijk. Want die werden geacht onder de wet te leven. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen. Het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was. Want het blijft natuurlijk zo dat de wet op een andere wijze hen niet tegen was, maar juist voor was. De wet blijft natuurlijk een zelfopenbaring van God. Blijft onderwijs van God. Als je dat ontvangt, heb je dat niet tegen, maar mee. Maar voor zover de wet in inzettingen bestaat, voor zover het gaat om uiterlijke dingen, wettige inzettingen, heb je dat tegen. En zo staat het hier ook. Maar zegt hij, heeft dat zelf uit het midden weggenomen en u weet wat het midden is. Het midden is de plaats van de troon, van waaruit geregeerd wordt. Vanuit het midden worden alle dingen gemaakt. Van het midden gaat de macht uit enzovoort. Het midden. Altijd zo geweest. In de hof was het trouwens ook zo. Alleen men kon niet eens worden over wat eigenlijk het midden van de hof was. Het zal ovaal geweest zijn dan, vrees ik. Hè? Maar dat tezijde. Maar nee, men kon het er niet over eens worden. Want ik meen toch gelezen te hebben dat in het midden van de hof de boom des levens stond. Terwijl Eva dan wel de tegenstander van mening was dat in het midden van de hof stond de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is toch een tamelijk noodlottig misverstand, want het is de vraag over wat heerst er eigenlijk, wet of genade. Want de boom des levens is een beeld van het nieuwe verbond der genade en de boom der kennis des goeds en des kwaads is een beeld van de wet. En als je niet weet welke in het midden staat, dan weet je dus niet welke heerst, dan weet je niet onder welk verbond je leeft. Zodat het algemeen erkende christendom kennelijk ovaal is. Men doet het met beide. Aan de ene kant moet je uit genade zalig worden, aan de andere kant moet je wel onder de wet leven. Toch? Men kan het er niet over eens worden. Nou goed. Trouwens, de Joden trouwens ook niet, want het Joods verhaal is dat die beide bomen uit dezelfde stam, uit dezelfde wortel ontschieten, waarmee men het probleem heeft opgelost. Met één wortel in de grond, maar er komen twee bomen uit, de boom der kennis en de boom des levens. Dan heb je alles meteen opgelost, want dan staan ze toch op dezelfde plaats en dan kun je lekker onder de Joodse wet blijven leven ook. Het lijkt wel een christelijke uitvinding, maar hij is Joods. Echt waar? Het zal dezelfde boom zijn bij nader inzien. En op dezelfde stam. Maar dat is een misverstand. Maar daar ga ik nou niet op in, hoe verleidelijk het ook is. Ik blijf hier bij dit schriftgedeelte. Er staat namelijk, hij heeft het handschrift bij wijze van spreken aan het kruis genageld. Natuurlijk niet letterlijk, maar door de dood van de Heer Jezus kwam een einde aan de heerschappij van de wet. En werd dus de wet uit het midden weggenomen. Dat is het, hè. En dan staat er meteen, en de overheden en machten uitgetogen, uitgekleed hebben ze. Dat wil zeggen, heeft hen hun heerlijkheid, een kleding, hun heerlijkheid ontnomen. Dus de overheden en machten uitgekleed hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Ik hoop dat het duidelijk is. Hij heeft over hen getriomfeerd in zijn dood en opstanding. Dat laatste vooral namelijk. Mocht het hier niet duidelijk zijn, dan is het in elk geval duidelijk in Hebreeën 2. Opdat hij door de dood heen, opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld had, des doods had, enzovoort. Maar hij heeft dus over deze overheden machtig getriomfeerd. En dan moet u eens opletten hoe het in elkaar steekt. Hè? Vers 14 spreekt over, hij heeft wat tegen ons was, de wet namelijk, weggenomen. Uit het midden, hij heeft die wet namelijk aan het kruis genomen. Het gaat over hoe de wet vervuld is en hoe dan dus inderdaad de wet beëindigd is. U weet wel, want het einde der wet is Christus enzovoort. Hè? Dat is vers 14. Vers 16 zegt, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feests. Feestdags hebben we er maar van gemaakt, hè. Of der nieuwe maan of der sabbatten. Maar het zal toch duidelijk zijn dat vers 16 dus ook over de wet spreekt. Want het zijn inderdaad wettische instellingen. Die van spijs en drank, wat heet zeg. Dat draait het grootste deel van het Joodse leven al, spijs en drank. Koninkrijk blijkt toch te zijn, spijs en drank, hè? Maar goed. En feestdagen, nieuwe waren, sabbat, is allemaal wet. Wel, vers 14 gaat over de wet, vers 16 gaat over de wet. Daarna ook, hoor, de rest van het hoofdstuk gaat over de wet, feitelijk. Maar wat hebben die overheden en machten in vers 15 er nou mee te maken? En zeg nou niet, nou ja, dat heeft hij ook aan het kruis gedaan, namelijk. Maar dan zeg ik, nee, dat is niet eens zo. Want dat deed hij niet aan kruis, dat deed hij in zijn opstanding. Er doorheen, voorbij. Het kruis staat gewoon voor zijn lijden als zodanig. En daardoorheen heeft hij, dat is een opstanding wel degelijk, heeft hij de overheden en macht in het openbaar tentoongesteld. Maar waarom zou je dat er nou bij zeggen? Wat hebben die overheden en machten van doen met de wet? Maar het is een vraag die ik ook al had kunnen stellen naar aanleiding van vers 9 en 10. Waar staat, gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van al die overheden en machten. Diezelfde dus. Dezelfde die in vers 15 in het openbaar werden tentoongesteld. Dat is heel eenvoudig. De wet is gelegd op onvolmaakten. Op zondaren. De wet is gelegd op vlees. En de wet is niet gelegd op rechtvaardigen. En waar wij rechtvaardig en ook volmaakt dus zijn, leven wij niet onder de wet. Maar het is de tegenstander met name, zijn deze overheden en machten, vreemd genoeg, die ons onder deze wet willen brengen. En nou niet meteen zeggen van, ja maar die wet is toch heilig en rechtvaardig en goed en God heeft hem gegeven. Dan zeg ik er meteen, want als u dat zegt, zeg ik er meteen overheen. Maar er staat ook in de Bijbel dat de wet teniet werd gedaan vanwege de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat wil zeggen, de Bijbel leert nog veel uitgebreider dat God diezelfde wet ten einde gebracht heeft, vervuld heeft, vernietigd heeft, te voel maar heten mag. Meer waarschijnlijk nog dan dat er staat dat hij hem gegeven heeft. Want als de Heer zelf over wordt aangesproken, zegt hij nou, de wet was van Mozes eigenlijk. Dan kreeg hij min of meer de schuld. Maar ik bedoel maar te zeggen dat de Heer zelf zich ook van distancieert. Maar het blijkt dat dingen die heilig en rechtvaardig en goed zijn, goddelijke dingen zelfs, door de tegenstander gebruikt worden, want vergis u niet, de duivel is bijzonder religieus. Ja, dat is zo. Jazeker wel. Nee, vroeger kreeg ik ook wel eens de indruk, nou niet thuis om er eerlijk bij te zeggen, maar dan kreeg je de indruk dat de duivel een soort kermisexploitant, en de kermis op nahield. Nee, een kermis exploiteerde, zo van hij bood de mens vermaak. Heb ik zeker overgehouden aan de boeken van John Bunyan, dat zal haast wel. Want dan bleek alles wat een beetje leuk was in de wereld, bleek van de duivel te zijn. Hè? En alles wat stom vervelend was, wist ik uit ervaring, dat bleek van de heer te zijn. Daar heb ik altijd wat moeite mee gehad. Maar iedereen dacht er zo over, dus moest met mij iets miswezen. Hè? Maar goed. Ik weet het niet. Maar men vergist zich. De duivel, die maalt niet om een kermis of al dat soort leuke dingen. Waar die zich mee bezighoudt, is met religie. En als wij er ons mee bezighouden, krijgen we met hem te doen. Dus waar? Over hoe een mens kan worden als God met religie en filosofie, daar houdt hij zich mee bezig met serieuze zaken. Althans zaken die ook door de wereld zelf serieus genomen worden. En ik zou niet weten waarom wij zaken die de wereld niet eens serieus nemen, dat wij die wel serieus zouden nemen. Niet waar? Dat is een beetje onderschatting van de tegenstander. Maar wat aan de hand is, is dat Satan houdt ons onder de duim, houdt de mens onder de duim, door hem te zeggen dat er van alles aan hem mankeert en hij moet worden als God. Langs zijn eigen weg wel te verstaan. Door te komen tot kennis van goed en kwaad en bij voorkeur door het leven onder de een of andere wet. Die dan ook prompt heet de eerste beginselen van de wereld, zodat de wet en de duivel hand in hand gaan. Vergis u maar niet, dat is zo. Satan is de verklager der broederen. Maar waar ontlenen wij net de christelijke mensen die ons onderwerpen aan God en zijn geboden, de uitdrukking van Ouweneel, maar laten we zitten. Waar ontlenen wij onze schuldgevoelens aan? Toch aan de wet? Maar wie brengt de schuld in tegen de uitverkorene God? Wie probeert dat in elk geval? De duivel. En zo gaan die twee inderdaad hand in hand. De boom der kennis des goeds en des kwaads en de slang in de hof. Met zijn listige omleidingen. Daarom kan hij zo goed krullen, weet je wel. Zijn listige omleidingen. Laat maar zitten. Als je een beetje in de knoop zit, krijg je er nooit meer uit. Maar goed. Hè? Nee, maar... U begrijpt toch wat ik zeg nu? Wat een mens, wat speciale gelovigen bedreigt, is deze gedachte dat wij onvolmaakt zouden zijn en het zouden moeten worden, want dan worden wij geplaatst onder een wet en dat is wat de duivel wil. Want wat God wil is dat wij ons bewust zouden zijn dat wij door hem notabene bevrijd zijn van die wet. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Daarom staat er, hij heeft niet alleen de wet uit het midden weggenomen, aan het kruis genageld. Hij heeft ook de overheden en de machten uitgekleed en heeft daarover getriomfeerd. En de logica van vers 15 is dus deze. Aangezien de Heer de overheden en machten heeft overwonnen, zouden wij niet geoordeeld moeten worden in spijs en drank of een stuk des feestdags of de nieuwe maan of de sabbatten enzovoorts. Zo staat het er. Omdat de duivel is overwonnen, zijn wij niet onder de wet. Natuurlijk, dat is de helft van het verhaal, maar daarom is het wel zo. De andere helft is, omdat de wet is overwonnen, zijn we niet in de macht van de duivel. Heb je dit? Is zo. Ik kan trouwens niet missen, want ik zeg net, wie brengt beschuldiging? De wet en de duivel. Toch? Waar komt de dood vandaan? Volgende vraag. Hè? Hetzelfde, hè? De wettenbediening des doods. En Satan is degene die het geweld des doods heeft. En de Satan bedient zich dus van de wet. Of hij bedient zich van de zonde. En de zonde bedient zich van de wet. Zo kun je het ook zeggen. Zo staat het ook trouwens, bij gelegenheid. Maar daar ga ik nog niet verder op in. Maar zo is het wel. En daarom die beiden zijn overwonnen. Als de Satan niet overwonnen was, dan zouden wij inderdaad onze schuld nog steeds hebben. Maar hij is overwonnen en de wet is overwonnen en de dood is overwonnen. En daarmee de heerschappij, niet de macht, maar wel de heerschappij van de zonde. En dan kan ik dat nog een keer zeggen, niet de macht van de dood is overwonnen, maar wel de heerschappij van de dood. Niet de macht van de Satan is overwonnen, want hij is nog steeds zeer machtig, maar zijn heerschappij. Zijn alles overheersende macht dus is overwonnen. En dat is maar waar het om gaat. Dat wil zeggen, die dingen zijn er allemaal nog wel. Maar ze hebben op ons, als het goed is, geen uitwerking meer. En als ze op ons wel uitwerking hebben, dan komt dat inderdaad omdat wij die geestelijke wapenrusting niet aan hebben. En u kunt ook zeggen met de woorden van Colossense, dan komt dat omdat wij ons niet bewust zijn van wie wij in Christus geworden zijn. Maar staat er duidelijk genoeg dat wij namelijk niet zijn onder de wet. Bovendien wordt gezegd, om de dingen te relativeren, al die dingen van de wet, vers 7, zijn een schaduw der toekomende dingen. Die term uit Hebreeën overigens, toekomende dingen. En in Hebreeën staat het gewoon voor de dingen van het nieuwe verbond in plaats van het oude, namelijk de wet. En hier vind je dit dus ook, hè. Voor interessant, voor sommigen in ieder geval, dat dan toch vers 16 spreekt in ieder geval over de wet, het oude verbond. En vers 17 spreekt over het nieuwe verbond, met een synoniem daarvoor, namelijk toekomende dingen. Dat moet duidelijk zijn, hè. Maar goed, want de wet heeft de schaduw van toekomende goederen. Hebreeën 8, Hebreeën 10 ook trouwens, vers 1. En de gedachte is dat die wet slechts een voorafschaduw is van waar wij onder leven, van het nieuwe verbond. En onder dat nieuwe verbond zijn wij volmaakt en zijn wij verlost. Nogmaals niet van de macht of invloed van de tegenstander, maar wel van de heerschappij. Waarna de vraag is wie is er dan? Want iemand is de hoogste. En het andere is Christus. En wij zijn in hem. Precies. Wij zijn in hem volmaakt. En we zijn met hem gezet in de hemel. Ver boven elke overheid en macht enzovoorts. Dat wil zeggen, ze zijn er wel, maar wij staan boven hen. Niet op de manier van dat wij nou hen kunnen laten doen wat wij willen, want zo is het ook weer niet. Maar wel in de zin van dat wij voor hen onaantastbaar zijn in elk geval. En dat wij in onze dienst aan de Heer daardoor dus niet tegengehouden of belemmerd zouden kunnen worden. Wij hebben de overwinning. Op al die dingen, op de zonde en op de dood, de wapenen waarvan Satan zich bedient, op de wet uiteraard ook. Maar in het bijzonder, we hebben de overwinning op deze tegenstander. En dus in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Het enige wat wij zouden doen, zegt het volgende vers. Nou ja, nog een vers verder dan, vers 19. Er staat dat wij het hoofd zouden behouden. Vers 18 zegt dat u dan niemand overheersen. Niemand. Let op overheersen, beïnvloeden wel, maar dat u dan niemand overheersen naar zijn wil in van alles wat voortkomt uit vleeselijk verstand, want op de tekst ga ik letterlijk niet in, dat is me nou te lastig, maar het komt uit voort uit vleeselijk verstand, en het zou je gedacht zijn, hoe weinigen er zijn, laat ik het eens andersom zeggen, die inderdaad geestelijk verstand gebruiken om de schrift te lezen, en om de Heer te dienen, ook in de praktijk. Want bijna steeds gebeurt het andersom. Men gebruikt zijn vleeselijke verstand, de aardse denken, en onderwerpt daar heel de Bijbel aan, onderwerpt God zelfs daaraan, onderwerpt dus zijn eigen dienst aan God aan. Men bepaalt zelf hoe men dat zou doen, enzovoorts. Dat heet dan ook prompt een eigenwillige godsdienst in vers 23. Maar de meeste valt dat toch niet op. Want men kent niet eens wat anders dikwijls. Dus dan kun je cursussen volgen tegenwoordig over hoe je gemeente moet vormen, plaatselijke gemeente, weet je wel, wil de Heer dienen, dan moet je gemeente bouwen. Maar hoe bouw je een gemeente? Dan koop je een cursus bij, dat zal ik je niet bij vertellen, maar goed. He, die kun je kopen, krijg je zo'n pak, dat is de cursus. Dus is toch, ik verzin het niet, dat is echt waar. Ik ben alleen vergeten wat het kostte. En daarna krijg je, tegen extra betaald, krijg je nog zo'n pak, ontwerpstatuten voor een plaatselijke christengemeenschap. Voor een vrije kring, heet zoiets. Hè? Ja, heb ik zelf gezien in Brummen. In, laat maar zeggen. Zo'n pak. Over wat je moet doen in geval van zussen, wat je precies gelooft enzovoorts. Hoe de gelovigen gekleed moeten zijn als ze in de bijeenkomst komen. Hoe het avondmaal eruit moet zien en hoe het bediend zou moeten worden enzovoorts. Wat nou als iemand een Duitse herder heeft? Oh nee, dat was dat andere stuk van Eindhoven, was dat, toch, laat me zitten. Maar zulke onbenullige, staat er allemaal in, dat is echt waar, historisch. Ik heb het thuis. Ik weet niet meer waar, gelukkig. Maar het is zo curieus dat ik het niet weg wil doen. Maar goed. Maar het is echt waar. En er komt een vleeselijk verstand over hoe je dat moet organiseren, zodanig dat de duivel er geen vat meer op zou hebben. Dan laat ik je dit vertellen, als je het zo organiseert, heeft zelfs de Heer er geen vat op. Maar de duivel wel. Dat is waar. Daar is geen ruimte voor de geest. Ik meen het serieus. Het is triest genoeg, maar het is komisch. Ik vind het ook komisch tegelijkertijd. Maar goed. Maar het is natuurlijk om te huilen, dat is waar. Maar waar het om gaat is inderdaad dat wij juist slechts het hoofd zouden behouden, waardoor wij inderdaad samengevoegd en samengebonden worden. Er zijn termen voor gewrichtsbanden en banden in het lichaam, weet je wel. Het lichaam wat door allerlei zaken tot één geheel gemaakt wordt. Die termen zijn dat. Die vindt ze trouwens ook in Efeze 4. Er staat, en het hoofd niet behouden. Kijk, dat vleeselijk verstand kun je wel vergeten. God onderwerpt zich niet in ons vleeselijke verstand. Wij zouden het hoofd behouden en ons dus door hem, door het hoofd laten gebruiken, laten besturen enzovoorts. He? Dat is dat wat hier staat. Want daardoor wordt het lichaam heen. Het lichaam, de leden, de delen van het lichaam zijn namelijk één. Voor zover zij met het hoofd verbonden zijn. Dat is nu de praktische waarheid. Natuurlijk zijn ze één. Maar in de praktijk zijn ze één. Voor zover zij met het hoofd verbonden zijn in de praktijk. En dan gaan die met wet. Het is toch wat belachelijk dat aan de ene kant wel leren we zijn niet onder de wet. En daarna komt er zo'n pak papier voor in de plaats van waar we ons dan aan hebben te houden. He? Aan de geest uiteraard, aan het leven van Christus in ons, dat is waar het om gaat. Dat is erg vrij naar menselijke norm. Ik moet u zeggen, aan de andere kant geen betere band is, geen degelijker band of verbinding is dan dat. Maar dat is de band van het nieuwe verbond. Dat is de enige echte. Dat is een geestelijke band die wij zouden behouden. Maar dat waren de woorden uit Efeze. Ook het nieuwe verbond dus, hè. Maar dat is wat hier staat. Het hoofd zouden wij behouden en daardoor wordt het lichaam ook in de praktijk verbonden, blijft verbonden. En daardoor was dat lichaam ook op met goddelijke groei. En dat is heel wat anders dan de kwantitatieve groei van onze gemeenschap. Weet je, er komen steeds meer namen op de adreslijst te staan. Ja, nee, dat mag je niet verder vertellen. Kijk, broer. Even kijken. Ja, ik ben over de tijd. Zal ik u vertellen? We zijn natuurlijk, de meeste kerken en kringen in Nederland hebben natuurlijk gewoon een ledenlijst, hè. Dan kun je lid worden, dan sta je in. Dat is makkelijker dan er weer uitgehaald worden. Dat kan ik u vertellen. Je kunt er makkelijker in dan uit. Bij de meeste. Maar je hebt natuurlijk ook het tegenovergestelde. Namelijk, nou die zeggen van, dat mag helemaal niet, want het is maar één kerk, één gemeente. Daar kun je geen lid van worden, dus wij hebben geen ledenlijsten. Hè? Je kunt niet lid worden, we hebben geen leenlijst. Maar dat is natuurlijk heel lastig, want als je in de praktijk je verbonden weet met alle broeders en zusters en je weet niet hoe ze heten en waar ze wonen, omdat je geen leenlijst mag hebben, uit principe niet, wordt het heel lastig. Dat is volgende op gevonden. Hoe?
Jij boek is dat ook?
Gewone verjaarskalender. Gewone verjaarskalender, zo heet dat. Echt waar? Dan hebben jullie dus toch ook, hè. Maar goed, ik heb dan eens tegen, ik vind het alleen leuk, ik vind het gewoon komisch dat zo gebeurt. Want we willen toch weten wie is enzovoorts. En met de verjaardag erbij heb je nog eens gelegenheid om elkaar te feliciteren. Dat lijkt me ook nooit verkeerd. Zolang je er niet al te veel bij drinkt natuurlijk, maar dat had ik al gezegd. Hè? Maar eenheid van de gemeente. Inderdaad, die eenheid komt niet tot stand op een rol of in een boekhouding of iets dergelijks. Die eenheid is er alleen in het hoofd. En daar gaan we weer. De verantwoordelijkheid om dat hoofd te houden. Dan ben ik terug waarbij we de avond ongeveer begonnen. De verantwoordelijkheid om dat hoofd te houden is onze eigen verantwoordelijkheid. Dat kan ik even doen. Je kan iemand zeggen dat hij dat moet, zou ik maar zeggen. Of dat het beste voor hem is. Of dat het enige is wat ergens tegen helpt of zo. Maar meer kun je daar niet aan doen. En dus blijft het onder alle omstandigheden weer zo, waar wij ook in betrokken raken, dat wij inderdaad ons bewust zijn van onze eigen positie, onze eigen geestelijke wapenrusting, want zo staat het in Efeze, of van onze eigen verbinding met praktische verbinding bedoel ik dan, want theoretisch is het er altijd. Maar, en die is er ook, maar of het in de praktijk is, dat is inderdaad onze verantwoordelijkheid. Om vanuit die verbinding te leven. Dat betekent gewoon dat we ons uitdrukkelijk niet onder een wet zouden plaatsen. Onder welke dan ook. Hoe mooie principes wij wellicht zelf ook als vuistregel hebben. Die heb ik ook over gezien, maar niet. Natuurlijk wel. Maar er zijn altijd dingen die daar bovenuit gaan. Dat is namelijk de eventuele leiding van dat hoofd zelf. En dat betekent al onze Onze regelt is inderdaad niks meer. Maar onze verantwoordelijkheid is wel om die verbinding in stand te houden in het bewustzijn. Dat wij niet leven onder de beginselen van de wereld, waaraan wij ons nou eenmaal koste wat het kost te houden hebben. Integendeel, we hebben een levende verbinding met de levende God. Dus de enige manier trouwens om hem wel behagelijk te zijn, om hem te kunnen dienen. Het is bovendien de enige manier om bewaard te worden voor de macht van de boze. Waarmee ik eigenlijk terechtkom in... waar kom ik dan terecht? In Johannes 17. Lees dat dan nog maar eens na. Waar gesproken wordt aan de ene kant over de eenheid van de gemeente. Op grond van de opstanding en hemelvaart van Christus. Eigenlijk op grond van het hogepriesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Daarom heet dat hoofdstuk het hogepriesterlijk gebed. Staat er in mijn Bijbel boven in elk geval. En terecht hoor. Maar er wordt aan de ene kant gesproken over de eenheid van de gemeente. En aan de andere kant bidt de Heer meerdere malen, dat wisselt zo elkaar zich af. Bidt hij inderdaad opdat de gelovigen, de gemeente dus in de praktijk, opdat de gelovigen bewaard zouden worden. Niet van de wereld, maar wel van de boze, die dan toevallig wel de overste deze wereld is. Met andere woorden, ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar verlos hen van de boze. Dat wil zeggen dat we wel in de wereld zijn, daar ook deel van uitmaken, maar niet de gevangenen. Verlossing, misschien de bevrijding. Dus we zijn niet de gevangenen van deze wereld of van de overste deze wereld. En dat is wat de duivel niet kan uitstaan, dat wij wel, dat kan iedereen zien, gewoon leven in de wereld, zodanig, zichtbare wereld, zou ik maar zeggen, de kosmos, zo voet mij heten mag, ook de tegenwoordige eeuw enzovoorts, leven wij toch in, tot op zekere hoogte althans, maar we maken daar deel van uit en hij heeft geen vat op ons. En aangezien hij nogal hoogmoedig en arrogant is, zal hij al zijn best doen, toch, hij heeft het uitgevonden, ja. Zal hij al zijn best doen om ons tot de orde te krijgen onder wet en orde namelijk. Law and order zeggen we dan in het Engels. Hè? Zie. En wij zouden ons in ieder geval daarvan bewust zijn. En ons bewust zijn dat wij deel uitmaken van een nieuwe schepping, een nieuwe wereld. Verbonden zijn met de levende Christus enzovoort. En als je dat gewoon vasthoudt, is dat eigenlijk al genoeg. Dat is je wapenrusting. Schild des geloofs, helm der zaligheid, het zwaard het woord van God en het gebed enzovoorts. Dat nou ons bewustzijn, dat we eigendom van de Heer Jezus Christus zijn, door de Vader gegeven zijn aan de Zoon, weer Johannes 14 enzovoorts. Als je dat vasthoudt, dan word je daardoor inderdaad geheiligd van de wereld, gereinigd van de wereld, bewaard van de overste deze wereld, de boze dus. En dan heb je in de praktijk weliswaar wel degelijk van doen met Amorieten, die zoveel praten, maar dan hoef je er niet meer naar te luisteren. Laat ze dan maar praten. Het is jammer dat ze er zijn. We hadden het ook wel anders gewild, maar dat wacht op de toekomst. En bovendien, onze tijd komt nog, want als zij niet meer praten, gaan wij het doen. En dan zijn ze wel beleven, hè, in de toekomst. Maar daarover hebben wij het weer een andere keer. Want het is de hoogste tijd. Zullen we danken? Ja, trouwe hemelse Vader, we danken u dat we met vrijmoedigheid tot u kunnen naderen. Omdat we weten dat we niet alleen gestorven zijn met Christus, en dat daardoor onze zonden, onze schuld zijn weggedaan, maar in het bijzonder dat we ook mogen weten dat we met hem zijn opgewekt, in hem besneden zijn, met hem ook zelfs opgewekt zijn en gezet zijn in de hemel, ook aan uw rechterhand. We danken u dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En dat hoewel wij nog leven, ook duidelijk zichtbaar in deze oude wereld, dat u ons niettemin verlost hebt van diezelfde oude wereld. En hoewel de tegenstander nog steeds de God deze eeuw is, dat u ons verlost hebt van zijn macht en van zijn heerschappij. En dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, zodat we mogen leven en kunnen leven vanuit die kracht die in ons werkt. De opstandingskracht van Christus waarmee u in ons werkt en waardoor u ons verlost hebt, waardoor u ons ook doet opwassen in genade en waardoor u ons volmaakt gesteld hebt in Christus. We danken u voor het voorrecht, Vader, te mogen weten dat we reeds verlost zijn, maar aan de andere kant ook te mogen uitzien naar de toekomende verlossing van ons lichaam. Te mogen uitzien naar die dagen die zo nabij gekomen zijn, waarin wij inderdaad ontbonden zullen worden en met Christus zullen zijn. En zelfs deel zullen hebben aan zijn heerschappij en de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst. We danken u dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, ons geroepen hebt tot dat zoonschap en tot die heerlijkheid die u voor ons hebt weggelegd. We willen u ook dankzeggen dat we ook vanavond bij deze dingen bepaald mochten worden en ons bewust mogen zijn. En bewust mochten worden misschien ook vanavond dat wij leven in een vijandige wereld en dat die vijand wel degelijk zeer dicht bij ons kan komen. Maar we danken u dat u ons gegeven hebt die overwinning in Christus. Dat u ons die geestelijke wapenrusting geschonken hebt, waardoor wij alle vurige pijlen van de boze zullen kunnen blussen. We danken u daarom dat we kunnen staande blijven. Staande in de genade, staande in het evangelie, staande in het geloof, staande in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Omdat we vanuit die vrijheid inderdaad u, de levende God, zouden dienen. Ongehinderd door de macht van die heerst in deze wereld, ongehinderd door de duisternis. Maar in tegendeel, wandelend in het licht en aanbiddend in geest en in waarheid. Bedanken u dat we u zo mogen kennen. Dat u ons deze...